Daniël hoofdstuk 10. Daniël 1 vers 1, of tenminste 10 vers 1 tot en met 21. Nou, wat ik de vorige keer gezegd heb, dat zeg ik ook nu weer. Als je dat zo zomaar leest, dan zet je daar best wel eens heel wat vraagtekens achter. En dan zullen er ook weer heel wat dingen misschien erg onbegrijpelijk zijn. En toch is dit een heel mooi en heel belangrijk gedeelte van het boek Daniël. We hebben de vorige keer gezien hoe... We hebben de vorige keer gezien hoe exact dat woord van God in vervulling gegaan is. Dat die 69 jaarweken precies eindigen bij de intocht van de Jezus in Jeruzalem. En dat Newton, Sir Isaac Newton, moest belijden van, nou, dit is een wiskundig bewijs van de waarheid van het woord van God. Nou, ik vond het zo mooi dat ik was daar later nog op bezoek bij Bertie Dokter. Die is nu aan het verhuizen, die gaat naar Oud-Marsum. Zoals we dat zondag ook gehoord hebben. Ze zei toen ik dat hoorde en ik lag daar in bed, ik kreeg het kippenvel op mijn arm. Toen zei ze van, wat is God toch machtig, hè, dat hij dat zo exact in het woord van God neergelegd heeft. Vanavond gaat het om Daniël 10. En Daniël 10... 11 en 12, dat zijn drie hoofdstukken, die gaan allemaal over dat ene laatste gezicht. Het is één gezicht die deze drie hoofdstukken behandelen. En u heeft ook begrepen, het gaat om dat wat er met Israël gebeurt aan het einde der tijden. Het gaat dus echt om het laatste wat er met Israël zal gaan gebeuren. Nou, waar begint het mee? God openbaart Daniël een woord. God geeft Daniël een woord. Hoe dat gebeurt, dat weet ik niet. Maar er staat heel eenvoudig in dat eerste vers. Hem werd een woord geopenbaard. Nou, hij stond open voor het woord van God en God sprak tot hem. En dat gebeurde in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië. Weet u, misschien uit uw hoofd. U bent zo onderhand wel van die geschiedkundige mensen hier geworden. Maar weet u uit uw hoofd wat er in het eerste jaar van Kores gebeurde? Precies. U kunt het lezen in 2 Kronieken 36, want het is heel belangrijk dat u dat weet wat er in het eerste jaar gebeurde. En dat is dus zeg maar zo'n 2,5 jaar terug, toen Daniël dit woord kreeg. In 2 Kronieken 36 vers 22, daar zijn ze ongeveer die 70 jaren in Babel vol en ze mogen terug. De tijd is voorbij, de gevangenschap is voorbij, de 70, weet u het nog, die Sabbatsjaren, die zijn vergoed. En dan staat er in vers 22 van 2 Kronieken 36 vers 22, dus de laatste woorden uit de geschiedenis van Israël, uit de kronieken. Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzië, wekte de Heere, opdat het woord des Heeren door Jeremia verkondigd zou worden voltrokken. De geest van Kores, de koning van Perzië, op, om door zijn gehele koninkrijk ook in geschriften deze oproep te doen uitgaan. Zo zegt Kores, de koning van Perzië, alle koninkrijken der aarde heeft de Heere, de God des hemels, mij gegeven en hij heeft mij opgedragen hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de Heere zijn God zij met hem, hij trekken op. Mensen, wat een gebedsverhoring. Hoe is het mogelijk dat de Heer deze heidense koning in het hart geeft om in Jeruzalem een huis voor de God van Israël te bouwen? Nou, dat is geen mensenwerk hoor. En dat zullen we vanavond ook zien. Er gebeurt heel veel buiten ons om wat helemaal geen mensenwerk is. Nou, dan zult u misschien denken, nou dat volk van God is vreselijk enthousiast. En ze trekken allemaal op. En ze gaan naar Jeruzalem en ze gaan een huis bouwen. En binnen een jaar staat er een huis. Gebeurt dat? Tot grote verbazing en tot groot verdriet zijn er eigenlijk maar enkelen vergeleken met het hele volk van Israël die uiteindelijk optrekken naar Israël om daar het huis te bouwen van God. En dan wordt daar het fundament van het huis neergelegd en de ouderen onder hen die zijn dan nog teleurgesteld ook en die zeggen, je had die vorige tempel moeten zien. Die was veel groter, waar zijn we dan toch mee bezig? En dan zijn ze met alle moed aan het bouwen en dan komt de tegenstand. En dan op een gegeven moment zeggen ze, nou jongens, we houden ermee op. We stoppen met de bouw van het huis. We gaan maar voor onszelf huizen bouwen. En dan bouwen ze voor zichzelf huizen. En ze wonen in prachtige, weldoortimmerde huizen. En het huis van de Heer, dat hebben ze laten liggen. Ik denk dat dat het woord is wat naar Daniël toe kwam. Dat dat hetgene is wat God aan Daniël bekendgemaakt heeft. En daarom staat er ook, het was het woord der waarheid. Het was een woord, staat er in dat eerste vers, als we weer teruggaan naar Daniël 10. Hè? Het was een woord van grote nood, staat er. Ziet u het staan? Een woord van grote nood, van vreselijke teleurstellingen. Nou, kunt u nu begrijpen waarom dat Daniël zo reageert? Dat Daniël in die dagen 3 volle weken doorbrengt in rouw. En de rouw die hij bedrijft, smakelijke spijzen niet eten, vlees, wijn niet. Hij zalfde zich niet. U weet wel, de mensen wassen zich vroeger zelden. Ze spoten van alles en nog wat op hen om in ieder geval niet te stinken. Maar wat zal Daniël daar geroken hebben? En als hij dan op een gegeven moment naar de rivier gaat, dan begrijpt u wel waarom dat hij naar de rivier moest. Maar goed, hij bedrijft daar rouw als om een dode. En eigenlijk zou je hier kunnen zeggen, nou, hij heeft zo'n verschrikkelijk verdriet om dat volk van God. Nou hadden ze de kans en nou laten ze een kans liggen. En dan komt de Heer hem tegemoet. 21 dagen, 3 weken lang, is Daniël daar aan het strijden. Je zou kunnen zeggen, Daniël maakt zich wederom volkomen één met zijn eigen volk. Weet u nog dat ik dat de vorige keer ook gezegd heb? Dat Daniël een prachtig mooi beeld is van de Heer Jezus. Die niet op een afstand met leden ogen kijkt hoe wij hier op aarde ons werk doen. Maar dat hij zich echt helemaal één maakt met ons. En voor ons bidt en pijn lijdt met ons. En er staat zo prachtig in Jesaja. In al onze benauwdheden was ook hij benauwd. Terwijl Daniël het heel goed had hoor. En er zullen zeker bepaalde redenen geweest zijn waarom dat Daniël daar in Perzië moest blijven. Hij had er nog een belangrijke dienst te doen, maar Daniël, die is daar wat dat betreft de hoge priester voor het volk van Israël. We gaan iets verder. Dan is Daniël daar aan de oever van de Tigris. De benedenloop van de Eufraat, waar de burcht Susan, de plaats waar Daniël op dat moment bleef als een 85-jarige verbleef. En dan staat er op de 24e van de eerste maand. Die eerste maand, de maand Nisan, was een hele belangrijke maand voor het Joodse volk. Want het was de maand van de uittocht uit Egypte. En Daniël zal daar zeker aan gedacht hebben toen de maand Nisan aangebroken was. Toen is het hele volk in zijn geheel uitgetrokken uit Egypte. En niemand bleef achter. En ze zijn door de Rode Zee getrokken op de 10e dag na de uittocht. En wat heeft Mirjam daar op die tamboerijn gespeeld? En wat hebben ze Gods lof gezongen? En nou zit Daniel daar aan de rivier, aan het water. En hij zal zeker teruggedacht hebben. En hoe is Israël door de Rode Zee getrokken? Op 10 dagen na de uittocht uit Egypte. En nu, er zijn maar zo weinig die uitgetrokken zijn. Iemand zei eens een keer, het volk van God leek meer op Lot, die zich wel thuis voelde in Sodom, dan op Abraham. Die werkelijk uit wilde trekken en anders wilde zijn en het land los wilde laten. En dan als Daniel daar aan de oever van de Tigris is, dan krijgt hij dat prachtige gezicht. Weet je, dat zijn de mooiste dingen die je kunt ervaren. Dat als je het zelf niet meer ziet zitten en je bent bedroefd, je bent in rouw en je bent teleurgesteld, dat God als het ware de hemel opent en dat je dan het prachtige gezicht krijgt van wie? Als je dat leest, hè, in vers 5, een man met linnen klederen. Linnen is in de Bijbel een beeld van het hoge priesterschap. Als de priester zijn werk deed in het heilige der heiligen, trok de priester linnenklederen aan. Hij had linnenklederen, maar hij had een gouden gordel. Er staat, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem en zijn ogen waren als vuurvlammen. Zijn armen en voeten waren gepolijst koper en zijn geluid als de woorden van vele wateren, zou je ook kunnen zeggen. Wie ziet Daniel hier?
Jezus.
Slaat maar eens op in Openbaring 1 vers 13. Daar wordt Jezus ook zichtbaar, hè? Openbaring 1 vers 13. En daar zit Johannes aan het water op het eiland Patmos. En ook voor Johannes wordt de hemel geopend. Ook Johannes ziet een gezicht. En in dat gezicht ziet hij als eerste, vers 13, in Openbaring 1, daar staat een mensenzoon. Openbaring 1, vers 13, met een tot aan de voeten reikend gewaad en aan zijn borsten omgord met een gouden gordel. Zijn hoofd en zijn haren waren wit als wol en als sneeuw en zijn ogen als een vuurvlam, zijn voeten als koperbrons. En zijn stem als het geluid van vele wateren. Zie je het staan? Je kunt er niet aan ontkomen dat Daniel hier de Heer Jezus ziet in zijn heerlijkheid. In zijn heerlijkheid waarvan de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed al zegt, Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld er was. De Heer Jezus die had die heerlijkheid al voordat hij geboren werd, hoor. En hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd en hij werd dienstknecht hier op aarde. En na zijn werk heeft hij die heerlijkheid weer terug ontvangen. Maar de Heer Jezus die was er ook al lang in het Oude Testament, hoor. En Daniel ziet hier de Heer Jezus in zijn grote heerlijkheid. Nou, wat zie je hier? Daniel ziet de Heer. Maar dan staat er, maar de mensen die bij hem stonden, daar staat in vers 7, alleen ik, Daniel, in Daniel 10, alleen ik, Daniel, zag dat. Maar de mensen die bij mij waren, die zagen het niet. Merken we dat ook wel eens om u heen? Dat wij de Jezus mogen kennen, dat we hem ook in onze geest, door de geest van God mogen zien. Maar anderen zien hem niet, hè? Zien hem niet. En dan kun je praten wat je wilt. Ze begrijpen het niet, ze zien het niet, ze begrijpen het niet. Weet u dat het ook letterlijk in de Bijbel staat? In Johannes 14 vers 17 over de geest van God die zal komen. Johannes 14 vers 17, daar staat dan ook letterlijk. Dat hij ons een andere trooster zal geven, staat er in vers 16 van Johannes 14, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. En wat staat er dan? Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar gij kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. En vandaar dat er in vers 22 staat: Heere, hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? De wereld ziet hem niet, maar wij mogen hem zien. En wat zou toch fijn zijn, heb ik al eens meer gezegd zo in de gemeente, dat als de wereld de Jezus niet zien, wat zou toch mooi zijn als de wereld de Jezus in ons mag zien. Dat wij een getuige mogen zijn en dat ze de Jezus mogen zien. En dan zie je ook, als de Heer zich openbaart, hè, wat staat er dan in vers 7 van Daniël 10? Met grote schrik werden ze overvallen, deze mensen die bij Daniël waren. En zij vluchten weg en zij verborgen zich. Nou, dan openbaart de Heer zich. Als ik soms wel eens denk hoe spotters soms zo makkelijk kunnen praten over God. Hoe mensen debatteren over het geloof. En de christen als een beetje niet helemaal vol aan moeten zien. Hè? En hoe ze zo wel bespraakt eigenlijk zo voor de dag kunnen komen. Maar mensen, er komt een moment, dan zullen ze wegvluchten hoor. Als je dan gisteren zo heel even een klein beetje ziet van het natuurgeweld, hè? Denk je, wat is de mens toch klein, hè? Wat ontdek je dan ineens dat, ach, dan helpt helemaal niets meer. En dan is de mens zo nietig. En we denken vaak zo groot te zijn. Er staat ook in de Bijbel dat als de Heer Jezus zal komen, dan zullen de mensen wegvluchten. Dan zullen de mensen zeggen, Bergen valt op onze verbergtes voor de toren van het Lam. Wat zullen de rollen dan omgekeerd worden? En Daniël, die daar de Heer mag ontmoeten. Niet met grote schrik om weg te vluchten, maar met groot innerlijk ontzag, met grote eerbied, knielt Daniël daar neer. Het gezicht, dat is even weg. Hij ziet het niet meer. Maar dan komt er iemand, en wie dat nou is, dat is niet helemaal duidelijk. De meeste Bijbeluitleggers zeggen dat het dezelfde man is die ook in hoofdstuk 9 vers 15 er is in het leven van Daniël. Daar ziet Daniël ook een gezicht. Maar dan staat er ook dat daar Gabriël kwam. Gabriël, er kwam een stem vanuit dat gezicht. En dan staat er in vers 16, welke zeide Gabriël, doe deze het gezicht verstaan. En hij kwam waar ik stond. En toen hij kwam, schrikte ik en ik wierp mij op mijn aangezicht. Maar hij zeide, versta mensenkind. En dan staat er ook, en hij raakte mij aan. En het zou best kunnen zijn dat de geschiedenis zich weer hier herhaalt. En dat Gabriël, de grote boodschapper van God, hier naar Daniël komt en hem aanraakt en bemoedigt. En hem een zeer beminde man, ziet u het staan? Een zeer beminde man noemde in hoofdstuk 9 en twee keer in hoofdstuk 10 die zeer beminde man noemt. En dan zegt Gabriël van de eerste dag af, toen je begon te bidden, toen je begon te verootmoedigen, kwamen je woorden voor ons. Je hebt 3 weken gebeden. Je hebt je 3 weken verootmoedigd. Soms is het wel eens zo dat we wel eens wat langer moeten bidden hoor. Het is niet zo dat bidden en verhoring altijd tegelijk komen. Maar hij hoort het wel. En we hoeven er nooit aan te twijfelen dat hij vanaf het moment dat we hem zoeken, hij ons hoort. Maar dan komen we eigenlijk bij een niveau wat ons een beetje te boven gaat, want dan zegt de Heer door de engel Gabriël, ik had eigenlijk eerder willen komen, maar ik werd tegengehouden. Ik werd tegengehouden door de vorst, dat staat in vers 13, door de vorst van de Perzen. 21 dagen. Waar komen die 21 dagen vandaan? Ziet u staan in vers 13? 21 dagen. Ja, 3 weken heeft Daniël daar gevast en verootmoedigd en gebeden. Je zou kunnen zeggen, Daniël, die is door de Heer meegenomen en in die strijd verwikkeld die er is. Nou, u weet wel, in Efeze 6 vers 12, hoef er niet op te slaan, daar zegt Paulus, wij hebben niet te worstelen met vlees en bloed, met de vijanden die je kunt zien, maar met de overheden en de machten in de hemelse gewesten. En eigenlijk zou je dan kunnen zeggen dat de koning van Perzië, Kores, boven de koning van Perzië was er ook nog een vorst van Perzië. En wie was dan die vorst van Perzië? Dat is een van de gevallen engelen. Je zou kunnen zeggen, die vorst van Perzië, die probeert de koning van Perzië te beïnvloeden. Je zou kunnen zeggen, er is een soort schaduwregering. Ja? Er wordt gesproken van de vorst van Griekenland. En dus ook een koning van Griekenland. Boven Antiochus Epiphanes, die verschrikkelijke Joden haatte, was er een vorst die hem beïnvloedde. Er wordt in de Bijbel gesproken over de vorst van Babel. Er wordt gesproken over de vorst van Tyrus. Zou er ook een vorst van Nederland zijn? Die boven de Nederlandse regering probeert de Nederlandse regering te beïnvloeden? Is er ook een vorst van Israël? Wie zou nou met name de vorst van Israël zijn? Wat denkt u? Kijkt u maar. In vers 13, het laatste stukje, doch zie Michael, een van de voornaamste vorsten. En waar eindigt vers 21 mee? En niet één staat mij vastberaden tegen hem te zijde behalve. En wat staat er dan? Uw vorst, Michael. En waarom zegt hij uw vorst? Omdat Daniël van het volk van Israël was. Israël heeft, mag ik het zo zeggen, een engel die als het ware hen beschermt, die voor hen strijdt. En daarin zie je eigenlijk dat er een vreselijke strijd gaande is die wij niet zien, maar er wel is. Nou, Daniël die heeft daar gestreden. Want ik denk dat de vorst van Perzië zo beïnvloed werd door, dat de koning van Perzië zo door deze vorst beïnvloed werd, dat de koning van Perzië op het punt stond om zijn edict van ze mochten hun huis bouwen, om dat weer in te trekken. En later is het ook gebeurd. Hij wilde die koning van Perzië beïnvloeden, maar Daniël heeft gebeden voor zijn volk. Ondanks dat zijn volk zo aangeklaagd werd. En zo het erbij liet zitten. En Daniël heeft gestreden voor zijn volk en er is overwonnen. De koning van Perzië, de vorst van Perzië, moest terrein prijsgeven. Ik denk wel eens, als je nou vandaag leest in de Tubantia, ik weet niet precies het percentage, maar iets van 84% van de Nederlandse bevolking vindt homofilie aanvaardbaar en normaal. Denk ik van, dan heeft die vorst van Nederland zijn werk wel gedaan. Als wij dat nou weten, dat dit gebeurt, waar zijn dan de Daniëls die voor hun volk bidden, strijden? Ja? Begrijpt u die strijd? Nou, Daniël die kende die strijd. En ik denk een groot gevaar is dat wij als christenen met onze rug achteroverleunen en zeggen, ach, we zullen wel zien waar Nederland eindigt. Ja? Mag ik u eens vragen? Voelt u zich nog een klein beetje verantwoordelijk voor Nederland of helemaal niet meer? Zijn we verantwoordelijk voor Nederland? Ja. Wat doen we eraan? Wat dat betreft hebben we een hele belangrijke taak om in ieder geval, het is ontzettend fijn dat we met zo'n grote groep vanavond hoogzomer hier zijn. Maar er kunnen er nog veel meer bij. In ieder geval moeten we de gemeente waar u en ik lid van zijn, mobiliseren om Daniël te zijn in een land waarin wij leven. Om te bidden, om te pleiten. Ik weet wel dat broeder Jan Kits vroeger revijavonden hield met als thema: nog is het land van ons. Nog hebben we de tijd. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat wij een Daniël zijn voor ons huwelijk, voor ons gezin, voor onze gemeente, voor Nederland. Want er is een strijd gaande die buiten ons gezichtsveld gestreden wordt, maar er wel degelijk is, hoor. En die zijn invloed heeft op de koningen hier op aarde. Nou, Daniël hoort het aan. En dan staat er op een gegeven moment dat deze engel heel duidelijk tegen Daniël zegt: Daniël, het is een woord voor het laatste der dagen. Kijkt u maar in vers 14. Ik ben gekomen om u verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal. Want wederom is het een gezicht aangaande de toekomst. Dus Daniël 10, 11 en 12 gaat over het sluitstuk van het volk van Israël hier op aarde. En daarom zeer actueel. We zullen daar ook de komende tijd wat meer over nadenken. Iets wat ik heel mooi vind, dat is dat er in Daniël geen woord meer overblijft. Er staat helemaal aan het einde. Geen kracht en zelfs geen adem. Er is van Daniël helemaal niets meer over. En dan staat er zo mooi, en misschien kunnen we daarmee eindigen, in vers 19, het laatste stukje. Daar staat: en terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt. Mooi, hè? Terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt. En ik zeide: mijn Heer spreken, want gij hebt mij kracht gegeven. Nou, dat wil de Heer ook in ons persoonlijk leven. Als hij tot ons spreekt, dan worden we heel vaak eerst aangeraakt door het woord. En dat woord van God kan soms in het begin heel veel pijn veroorzaken in ons leven. Maar uiteindelijk worden we door het woord van God gesterkt, krachtig gemaakt, zodat hij ons kan gebruiken in zijn dienst. Tot zover dit gedeelte, en dan gaan we de volgende keer verder met het volgende hoofdstuk. Amen.